Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 116 en daarvan het 10e vers. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen, u al mijn geloften brengen, zal liefde en lof voor u ten offer mengen in het heiligdom waar het volk vergaderd is. 116, het 10e vers. U zal worden voorgelezen 1 Koningen 17, de versen 1 tot en met 16. 1 Koningen 17, vers 1 tot en met 16. Eerst doen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. We zingen daarna Psalm 48, vers 6, want deze God is onze God, spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. De eerste 16 versen van 1 Koningen 17. En Elia de Tisbiet van de inwoners van Gilead zei tot Achab: Zo waarachtig als de Heere, de God Israëls, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan na mijn woord. Daarna geschiedde het woord des Heren tot hem, zeggende: Ga weg van hier, en wend u naar het oosten, en verberg u aan de beek Krit, die voor aan de Jordaan is. En het zal geschieden dat gij uit de beek drinken zult, en ik heb de raven geboden dat ze u daar onderhouden zullen. Hij ging dan heen en deed naar het woord des Heren, want hij ging en woonde bij de beek Krit, die voor aan de Jordaan is. En de raven brachten hem 's morgens brood en vlees, desgelijks brood en vlees 's avonds, en hij dronk uit de beek. En het geschiedde ten einde van vele dagen dat de beek uitdroogde, want geen regen was in het land geweest. Toen geschiedde het woord des Heren tot hem, zeggende: Maak u op, ga heen naar Zarfat, dat bij Sidon is, en woon al daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden, dat zij u onderhouden. Toen maakte hij zich op en ging naar Zarfat. Als hij nu aan de poort van de stad kwam, zie, zo was daar een weduwvrouw, hout lezende. En hij riep tot haar en zeide: Haal mij toch een weinig water in dit vat, dat ik drinken. Toen zij nu heen ging om te halen, zo riep hij tot haar en zei: Haal mij toch ook een beter brood in uw hand. Maar zij zeide: Zo waarachtig als de Heere uw God leeft, indien ik een koek heb, dan alleen een handvol meel in de kruik en een weinig olie in de fles. En zie, ik heb een paar houten gelezen en ik ga heen en zal het voor mij en voor mijn zoon bereiden, dat wij het eten en sterven. En Elia zeide tot haar: Vrees niet, ga heen, doe naar uw woord, maar maak mij voor eerst een kleine koek daarvan, en breng die mij hier uit. Doch voor u en uw zoon zult ge daarna wat maken. Want zo zegt de Heere, de God Israëls: Het meel van de kruik zal niet verteerd worden, en de olie van de fles zal niet ontbreken, tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. En zij ging heen en deed naar het woord van Elia. Zo at zij en hij en haar huis vele dagen. Het meel van de kruik werd niet verteerd, en de olie van de fles ontbrak niet naar het woord des Heeren, dat hij gesproken had door de dienst van Elia.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 115 en daarvan het zesde en ook het achtste vers. Vertrouw op God, gij allen die hem vreest. Hij is altoos hun schild, hun hulp geweest. De Heer was ons gedachtig. Zijn zegen blijft op Israël verspreid. Aarons huis is die ook toe bereid. God is getrouw en machtig. 115 vers 6 en ook het 8e vers gaan we samen zingen. Gemeente, wij vragen vanmiddag uw aandacht voor het u voorgelezen Bijbelgedeelte. En ik lees u daaruit in het bijzonder vers 14, waar we Gods woord al dus lezen. Want zo zegt de Heere, de God Israëls: het meel van de kruik zal niet verteerd worden, en de olie der fles zal niet ontbreken, tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. Zo zegt de Heere. En dat is dus Gods spreken of Gods boodschap. En dan letten we in de eerste plaats erop dat dat spreken Gods nodig is. Want als God niks had gezegd, dan was het met die vrouwen, met Elia, niet goed afgelopen. Dus dat spreken, dat is nodig. In de tweede plaats gaan we erop letten wat dat spreken van God nou precies inhoudt. Het meel van de kruik zal niet verteerd worden, de olie, de fles zal niet ontbreken, tot op de dag dat het weer gaat regenen. En tenslotte in de derde plaats gaan we dan ook letten op hoe dat spreken Gods nou tot een grote zegen is. Voor Elia, voor die vrouw. Want dan lezen we in de geschiedenis, terwijl er dus honderden en duizenden mensen om hen heen sterven van de honger, dat ze elke dag weer net een klein beetje hadden om van te eten. Vers 15. Dus ging heen en deed naar het woord van Elia, zo at zij en naar huis vele dagen. En Elia heeft er niet alleen maar uit het raam zitten kijken in het huis. Hè? Het is ook wat anders gedaan. En dat is de grote zegen die daar in dat huis van die weduwe, een heidense vrouw, zich openbaarde. Dus het gaat over dat spreken Gods of die boodschap van de Heer. Dus dat God wat zegt tegen zondige mensen. In de eerste plaats is dat nodig. In de tweede plaats heeft dat inhoud. En in de derde plaats is dat tot een grote zegen. Gemeente, we zijn samengekomen op deze dankdag. En het is goed om elk jaar weer zo'n dag te hebben, waarin we stilstaan bij de goede dingen die we allemaal ontvangen. En dan moeten we maar niet gelijk heel ver weg zijn, maar gewoon heel dichtbij beginnen. Wij werden vanmorgen weer wakker. En ik weet niet hoe laat u wakker werd, maar dan zie je als je naar buiten kijkt, u doet het gordijn open, de zon die schijnt en nu schijnt die ook. En als we vanavond gaan slapen, dan gaat de zon weer onder en is donker. Er zit dus een vaste regelmaat in het ritme van de dag en de nacht. Er zit ook een vaste regelmaat in de seizoenen, zomer en winter, lente en najaar. We kennen dat allemaal wel. Ja, zeggen een heleboel mensen, wat er staan er toch voor bijzonders aan. Ja, gisteren ging de zon toch ook op. En vannacht hebben we toch geregend. En morgen zal de zon ook wel weer opgaan. En we zitten nu in de herfst en er zal wel een winter komen. Na de winter weer het voorjaar en na het voorjaar weer de zomer. En nu is dat al zo lang dat dat zo is. Al zolang de aarde er is, hebben we dag en nacht en zomer en winter. En ja, als je even nadenkt, dan weet je, dat hangt ook samen met ons zonnestelsel en met de planeten. En door de zwaartekracht hebben al die planeten een bepaalde baan en een bepaalde beweging. De aarde draait om haar as. En zodoende komt het dag en nacht. Dat is gewoon een mechanisch proces waar we ons niet te veel over moeten verwonderen. Dat zegt de wereld om ons heen. Dat zeggen ook misschien wel een hoop mensen in de kerk. En misschien vindt u het ook wel volmaakt vanzelfsprekend dat u vanavond naar bed gaat en morgenochtend weer wakker wordt. Gemeente, als de Heer nou in ons leven komt, dan wordt het anders.
Ja. Dan zijn we soms morgen. Dan zijn er soms avonden dat we denken, zou ik nog wel wakker worden? Want als ik sterf buiten Christus, is het verloren.
U weet, de kern van het evangelie is de boodschap dat we alleen gered zijn door het oprechte geloof in de Heer Jezus Christus. En wie buiten Christus sterft, die gaat zeker verloren. En als je met die boodschap naar je bed gaat en je gaat slapen, dan ben je wel bang. Dan denk je, zou het wel waar zijn? Heb ik dat ware geloof wel? En we kunnen dan ook wel verwonderd zijn als je 's morgens weer wakker wordt. En dat de Heer, ondanks dat u misschien sliep of een poosje wakker lag, dat de Heer ervoor heeft gezorgd dat uw hart bleef doorpompen, dat uw verstand niet weg is gegaan, maar dat u ook weer mocht opstaan. Dat noemen we dan de goede tierenheden des Heeren. En Paulus die zegt, die geven ons de tijd om ons te bekeren. Dat staat in Romeinen 2 vers 4. En Jeremia die zei, toen Jeruzalem in brand stond en de tempel verwoest werd, het zijn de goede tierenheden des Heeren dat we niet vernield zijn. Gemeente, dankdag is dat we Gods goede gaven opmerken. Vooral in de gewone dingen. Dat we hier met zoveel mensen zitten. Om te luisteren naar Gods woord. Dat we allemaal, de een misschien wat meer, de ander wat minder, genoeg te eten hebben. Dat we ook als we gebrek hebben naar de winkel kunnen gaan om wat eten te kopen. En ik weet wel, de energieprijzen die stijgen en misschien hebt u het wat moeilijk daarmee. We hebben een diaconie, die wil u graag helpen en ondersteuning schenken. Maar wat hebben wij er dan desondanks toch goed met ons eten en drinken. Onze woningen waarin we leven en wonen. De kleding die we aan kunnen doen en waar overvloed in is. De gezondheidszorg, de ziekenhuizen. We hebben een coronaperiode achter de rug. En wat hebben we ook de gezondheidszorg, wat hebben we gemerkt hoe belangrijk dat is. En wat leven wij ook in een zeer bevoorrecht land in dit opzicht. Want al die middelen die wij hebben, die hebben ze in Afrika meestal niet. En in de Oekraïne ook niet. En in tal van andere landen niet. En we worden ermee overladen. De goede van God. Dat hij nou elke keer maar weer schenkt en zo'n dankdag. Dat is nadat we daarbij stilstaan. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer. Uw dankbewijs. Ja, zegt u, maar dat kan natuurlijk alleen als je een bekeerd mens bent. Dat is zeker waar. Een gemeente, als u onbekeerd bent, dan hoop ik dat u er wel naar staat. Dat u niet gaat zitten en zegt van God moet me bekeren en vervolgens gewoon uw eigen leven leidt. Dat is helaas een veel voorkomende kwaal waar we natuurlijk ernstig voor moeten waarschuwen. Er moet een beetje klem op ons leven komen te liggen. En dat we die klem niet pas oplossingen komen dat als we op ons sterfbed liggen. Nee, die oplossingen moeten er ook in ons leven komen. En die enige oplossing is dat oprechte geloof. En gemeente, laat het nou echt niet op een sterfbed aankomen, want dan is het te laat hoor, echt. We hebben mevrouw Blok begraven, even een zijpaadje. Dan weet u allemaal wel, hè, welke plek ze 50 jaar lang heeft ingenomen. En dan weet je, de laatste jaren was ze wat dement. En dan allicht, dan gaan we denken, wat heeft ze nog gezegd. En... Maar dat is helemaal niet zo belangrijk. Nee. Wel mooi hoor, als je het laatste woorden van mijn vrouw, ik weet ze nog wel. En daar kan ik af en toe ook van ontroerd raken. Maar weet u, veel belangrijker is, hoe was ons leven? En dat was nou bij mevrouw Blok zo duidelijk. Hè? Die kende wat, gaan we vanavond over naar van dat echte dankbare leven. Natuurlijk met de beperkingen misschien, ook mens, dat kende ze. En dat is toch wel het allerbeste, als we zomaar een wat vaste gang mogen hebben in ons leven. Dat we weten waar we vandaan zijn gehaald. En wie God in Christus voor mij persoonlijk geworden is. En daar nou een beetje uit te leven. Ik zag gisteravond nog een beetje te lezen. Een dagboek van Philpott door Bacchus Vallei. Daar las mevrouw Blok ook in. Dan gaan zomaar je gedachten terug. Prachtige meditatie erover. waar het nou dat leven, de hunkering naar dat leven in Christus, wat verborgen is met Christus in God. Dat ons leven stempelt, dat verlangen. Dat ook ons gebedsleven stempelt, dat een plek krijgt in onze hunkering, in ons verlangen. Want daar gaat het om. En die bidden en danken de hoge priester, dat we door het geloof deel hebben aan hem. Komt dat nou in het stukje waar we vanmiddag over na gaan denken ook naar voren? Ja, gemeente. En voordat ik nu de tekst ga behandelen en het hoofdstuk, wil ik eerst eens twee opmerkingen maken bij deze geschiedenis uit 1 Koningen 17. Dit gaat over een geschiedenis, een gebeurtenis die 29 eeuwen geleden plaatsvond. In een heidens land. In het land wat tegenwoordig Libanon is. En vlakbij de stad Sidon lag een dorpje Zarefat. En de Heilige Geest heeft daarover wat laten opschrijven, wat we nu 29 eeuwen later nog steeds van groot belang is. En dat is heilsgeschiedenis. Niet zomaar een verhaal. Dat zou kunnen dat we dit gaan behandelen als een verhaal van hoe belangrijk Elia was en hoe fijn die vrouw is en hoe ontzettend dat met haar kind is en zo. Niet zomaar een verhaal. Een heilsboodschap. En daar moeten we heel goed op letten. Dat we steeds lezen van wat is nu de heilsboodschap? Wat wil God, wat wil de Heilige Geest nu met wat hij ons vermeldt in de Bijbel eigenlijk zeggen? Wat zou de Heer nou willen zeggen met die geschiedenis? Nou, 900 jaar na deze gebeurtenis heeft de Heer Jezus ook deze geschiedenis in de synagoge van Capernaum aangehaald. En dit voorbeeld van die vrouw. En ik zal u dat even voorlezen. Dat is het eerste wat ik u wil zeggen uit dit gedeelte. 1 Koningen 17, vers 1 tot en met 16. En dan zegt de Heer Jezus in Lucas 4 in de synagoge van Nazareth. Dan zijn we dus 900 jaar later. Dan heeft hij daar dus gepreekt in die synagoge. En dan verachten eigenlijk die mensen in Nazareth hem. En dan zegt hij in vers 25. Maar ik zeg u der waarheid. Er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elia. Toen de hemel 3 jaren en 6 maanden gesloten was. Zodat er grote hongersnood werd over het gehele land. En tot geen van haar werd Elia gezonden dan naar Sarepta Sidonis. Tot de vrouw die weduwe was. Wat wil de Heer Jezus daar nou mee zeggen? En wat vindt de Heer Jezus nou belangrijk in deze geschiedenis? Hij was door zijn vader gestuurd naar die mensen in Nazareth. En daar in Nazareth in de synagoog heeft hij gezegd, ik ben de Messias. En ik kom om u te redden. Ik kom om u te verlossen uit de greep van de zonde. En toen hebben die mensen allemaal een beetje zitten kijken. En toen zeiden ze eigenlijk massaal nee. Dat geloven wij niet. Want wij hebben u zien opgroeien in het gezin van Jozef en Maria. En u hebt bij ons nog een kozijn gemaakt. En zo dacht men over de Heer. Een soort, ja, een aardige jongen uit het gezin van Jozef en Maria. En die zei, dat ben ik. Ik ben de Messias. En dan gaat de Heer hem waarschuwen. Dan zegt hij, kijk. Nou heeft God, mijn vader, mij tot u gestuurd. U verwerpt mij. En dat is al eerder gebeurd in de geschiedenis van Israël. In de tijd van Elia, 900 jaar terug. Want toen werd Elia ook eerst naar Israël gezonden. En Agab luisterde niet. En Izebel luisterde niet. Een heleboel mensen luisterden niet. En dan wordt Elia tenslotte gestuurd naar iemand uit het tweestammenrijk. Dat had je ook in die tijd, hè? Je had de 10-stammenrijk en de 2-stammenrijk Jeruzalem. Er waren trouwens ook nog 7000 die de knie voor Baal niet hadden gebogen. Dat was ook nog zo. Maar dan gaat God Elia sturen. Niet naar iemand in Jeruzalem. Niet naar iemand in Samaria. Maar naar een weduwe in een heidens land. En die tegenstelling tussen de Joden en de heidenen, dat weten we uit de tijd van die, dit was enorm groot. En dan stuurt God Elia, nadat hij bij Ahab is geweest, naar een heidense vrouw. Zoals de Heer ook Jona stuurde naar Nineveh. Om daar die boodschap te brengen van bekering. En dan zie ik dat toch iets in deze geschiedenis, gemeente. Aan de ene kant een hele grote waarschuwing voor de Israëlieten en later de synagogen voor de Joden. Die zaten te luisteren en handen over elkaar deden. Zeiden, nou, wat dat interessant. Dan stuurt God zijn knecht naar dat heidense Zarfat. Om daar tot heil en zegen te zijn van een heidense weduwe. Waar de man van overleden is en die nog een kind heeft. Dat noemen we Gods opzoekende zondagsliefde. Die kunnen we gering achten. Dat gebeurde in Nazareth. Maar de Heer heeft dat gedaan. En zo werd die weduwe vanwege dat welbehagen Gods behouden. Dat zijn nou Gods onbegrijpelijke wegen, gemeente. En zo gaat dat evangelie ook vandaag de wereld in. En zo stuurt God ook vandaag nog dienaren uit. En laat ik het dan maar zo zeggen. In deze wereld gaat dat evangelie uit. En de Heer werkt op plekken waar wij dat misschien nooit hadden verwacht. Misschien vandaag in Bombay. Of in New Delhi. Of in Tokio. Of in Moskou. Of weet ik veel. Of in Oekraïne. In Kiev. Wij weten dat niet. Het zou zomaar kunnen dat de Heer in zijn opzoekende zondagsliefde ook vandaar door zijn geest zondaren opzoekt waar we het nou nooit hadden verwacht. Trouwens, wat dacht u toen God u opzoekt? Ja, er zijn mensen, nou dat had ik wel verwacht. Ja, want kijk, dominee, moet u luisteren. Ik ga naar de kerk en ik weet er veel van. En nou heeft God mij opgezocht. Tjonge, ja. Is wat. Hè? Dat wij bereid zijn en gaan zitten en dan gaan we het over nadenken. En dan komt God bij en dan hebben we dat een beetje bedacht. Gemeente, ik denk dat zulke mensen zich wel eens konden bedriegen. Maar God komt niet op het tijdstip dat wij het denken. Je komt ook niet bij mensen die wij dat onszelf ertoe bekwaam achten. God komt op momenten en komt bij mensen waar we dat nog nooit hadden verwacht. Ken je dat nog ook in je leven? God bij u kwam. En zijn vriend nou niet verder. Zo ging het bij Paulus, weet u wel. Hij werd stilgezet. Zo ging het bij Lydia, hart werd geopend. Lees u de hele handelingen door. God zoekt mensen op. En doet u op een hele wonderlijke manier. We noemen dat... Gods wegen zijn niet onze wegen. Gods gedachten zijn niet onze gedachten. Daar leert de Heer zijn kinderen wat van verstaan. Nou nog iets. Ik zou twee punten. Hè? Dus dat de Heer nou omziet naar een weduwe uit het heidendom. In het Oude Testament. Zijn onnoemelijke, onbegrijpelijke zondagsliefde. Tweede plaats. Hoe komt het nou dat die vrouw... Ik loop even vooruit op mijn tweede punt... Hoe komt het nou dat die vrouw tenslotte een koek gaat maken voor Elia? Hoe komt dat nou? Ja, dat is een moeilijke vraag natuurlijk en die wil ik vooraf even oplossen. Want dat geeft gelijk zicht over deze geschiedenis, hoe we dat moeten lezen. Want we lezen vaak zulke geschiedenissen, dat is mooie verhalen, die worden dan verteld en... Ja, toch wel fijn voor die vrouw en toch wel fijn ook voor Elia dat hij nou wat te eten had. En dat hij dan in die 2 jaar dat hij nog daar zat, dat hij tenminste een adres had waar hij kon wonen. En nou, verder nog een paar dingen. En, ja, maar zo is het niet de bedoeling natuurlijk. Hè? Want hoe komt het nou dat die vrouw, terwijl ze de dood in de ogen kijkt, het laatste wat ze heeft, besteedt aan een knecht van God? Hoe komt dat nou? En dan gaan we even in onze Statenbijbels kijken. Want er staan natuurlijk altijd hele belangrijke kanttekeningen in. En dan zien we bijvoorbeeld bij vers 15. Dat zij, lees maar, en zij ging heen en deed. Zij ging heen en deed. En bij die woordje en deed staat een stukje in de kanttekening op de Statenvertaling. En dat ga ik u ook even voorlezen. Kanttekening 18. Daar staat, en deed, dat betekent de gehoorzaamheid van dit werk kwam uit de vaste toestemming van haar geloof, waardoor zij de voorzijde beloftenis aannam. Dus hoe kwam dat nou dat die vrouw dat deed? Wel, zeggen we in onze Statenvertaling, dat is niet zo moeilijk. Dat kwam door dat ware geloof, waardoor zij die belofte die God deed aannam. Net als God het had gezegd tegen Noach en tegen Abraham. En dan gaat het dus in deze geschiedenis niet om die vrouw, maar om het geloof dat ze heeft ontvangen en wat ze hier in deze dingen beoefent. En dan wil ik u ook, om er in de tweede gedachte nog op terug, heel erg op onderstrepen. Kijk, we kunnen natuurlijk veel praten, we kunnen bidden en we kunnen een boek schrijven en wat niet, en preken. Maar daar komen we de hemel niet meer binnen, hoor. We kunnen alleen maar voor God leven met een beoefend geloof. En daar staat de Bijbel helemaal vol mee, met allerlei voorbeelden van mensen die het geloof hebben beoefend. En daar komt het voor u en voor mij wel op aan, hè. Dat dat geloof ons wordt geschonken, maar dat dat ook wordt beoefend. En wat zijn dan die ware en zaligmakende beoefeningen van het geloof? Nou, dat kunnen we je lezen. En daar gaan we dus voor preken. En daar gaat het ook om, hè. Dat we ook persoonlijk dat geloof mogen beoefenen. Als je vanuit het geloof van ontvangen, jazeker. Als u het goed hebt meegelezen, heb u dat al lang gezien wanneer dat is gebeurd. Want we lezen bijvoorbeeld in vers 9. Maak u op en ga heen naar Sarfat, dat bij Sidon is, en woon al daar. Zie, ik heb een weduwvrouw geboden. De God van Israël heeft tot die vrouw gesproken. Ook weer zo verrassend. Hoe dan? Door een droom, of de tijd van de Bijbel nog niet, hè? Maar God heeft haar hart aangeraakt. En zo is dat geloof geplant. En dan wordt dat geloof weer in deze geschiedenis beoefend. En als je dan nog verder doorleest in dat hoofdstuk, is ook mooi om over te preken, is een poosje. Dan wordt dat geloof ook nog eens beproefd, want het kind dat gaat overlijden. Geplant, beoefend en beproefd. En dan komt er ook een opwas in dat geloof. Van deze vrouw, die heidense vrouw, die niet hoorde bij het verbond van God. Maar laten we de geschiedenis maar eens bekijken. We bevinden ons dus 29 eeuwen geleden. We bevinden ons in de tijd van koning Agab en koning Omri. Omri was het eerst en later had hij een zoon Agab en die volgde hem op. Omri en Agab, dat waren eigenlijk menselijkerwijs gesproken prima koningen. Die deden nou precies wat een goede koning moest doen. In de zin van dat ze orde hadden in het landsbestuur. Dat ze goed oorlogen konden voeren. Dat ze orde hadden over het leger. En dat ze zo dat land redelijk konden regeren. Er wordt zelfs in de Bijbel gesproken over de oorlogen van Omri. En dat is dus de gewone, ja, menselijke verhouding. We zouden zeggen, nou ja, zoals onze koning dat ook doet. Een redelijk fatsoenlijke koning. Alleen de Bijbel vertelt ons niet hoe de mensen erover denken, maar hoe God erover denkt. En God denkt heel anders over die heerschappij van Agab. Die zijn vader bouwde Samaria en het uit het Jericho weer opgebouwd. Een enorme bouwwerk, een enorme hoogconjunctuur, weet u wel. Maar God denkt er anders over. En God die ziet dat dat volk naast de galverendienst ook nog de Baals is gaan dienen. Dat kwam door de vrouw van Agab, dat is Izebel. Dat is trouwens ook wel weer opmerkelijk, hè. Dat is de ironie van de Heilige Geest. Er komt een vrouw uit Libanon naar Israël en die brengt daar alleen maar verwoesting met zich mee. Afgodendienst. In het hof bij Ahab, Izebel, dat weet u. En God stuurt een knecht naar Libanon om daar een vrouw tot geloof te brengen en te helpen. Wonderlijk zijn die wegen Gods toch, hè? Wat indringend ook, hè? Dat nou Izebel uit de Libanon alleen maar verwoesting aanricht in Israël. En dat omgekeerd God een knecht stuurt naar Libanon om daar een vrouw te bekeren. Zo gaan Gods wegen, gemeente. Altijd anders dan onze wegen. Maar Ahab was dus in Gods oog geen goede koning. En dan stuurt God Elia. Zo begint ons hoofdstuk. En dan komt er een waarschuwing. Het gaat niet regenen de komende tijd. Kijk, de Heer die heeft twee middelen. In de eerste plaats kan hij ons de goede dingen geven. En die mogen ons tot bekering. Maar die geven ons, zegt Paulus, de tijd tot de bekering. Maar als we die goede dingen verachten en niet achten. En denken dat we dat verdiend hebben. Dan kan het ook zijn dat de Heer ons bestraft. En zo komt de Heer dus met een straf bij Ahab. Wat zou het nou groot geweest zijn als Ahab toen Elia dat tegen hem zei. Hij zei, o Elia, ik heb gezondigd. Is er nog een middel? Maar dat doet Ahab niet. Ahab die volhardt in de zonde van afgoderij. In de zonde van opstand tegen God. En zo komt er een droogte. 3 jaar en 6 maanden, 3,5 jaar, de Heer Jezus zegt dat in Lucas 4. En ja, een droogte betekent ook dat het koren niet groeide, dat de oogst niet groeide, dat er hongersnood uitbrak. En hongersnoden in het Oude Oosten, dat waren hele ingrijpende dingen. Ik heb 10 jaar in Rotterdam gewoond en als je dan bij oude Rotterdammers kwam, dan had het over 2 dingen. Bombardement in 1940 en de hongerwinter in 1944-45. Dat is de laatste keer dat er in Nederland hongersnood was. En dan stierven mensen soms op straat en dan zakten ze gewoon in elkaar. En dan niet een enkeling, nee, tientallen. En honderden mensen toen omgekomen door de honger. Dat zijn dingen die nu ook nog gebeuren in Noord-Afrika en zo. Een miljard mensen in deze wereld heeft honger. Gebrek aan eten. Daar was dus gebrek aan eten. En dat Elia is dat eerst een poosje bij de krit. Dat duurt ongeveer 1 jaar. Dan is die beek ook uitgedroogd. En dan zegt de Heer tegen Elia. Je moet nu naar het land van de heidenen gaan. Dat begint dan bij vers 7. Ten einde van vele jaren. Dat er geen regen was. Toen zegt de Heer vers 8. Ga op naar Zarfat dat bij Sidon is. En woon al daar. Dus dat klinkt zo ongeveer voor Elia. Ik moet even oppassen dat ik wel de goede gelijkenissen neem, maar. Nou, ga maar. Je bent is een bondskind en hoort dus. Nou, ga maar ergens in de buitenwijken van Johannesburg wonen of zo. Of in de buitenwijken van Berlijn. En daar heb ik iemand voor je opgezocht die zal voor je zorgen. Nou, dat een andere taal, een ander volk, een heel afgodisch volk. Dat is nou niet een hele fijne opdracht voor Elia. Maar God vraagt niet wat fijn is, God zegt dat hij dat moet doen. En dus gaat hij. De Heer vertelt er nog bij dat hij een vrouw heeft aangesproken. Een vrouw heeft, ja, ik heb net al gezegd, tot geloof gebracht in de God van Israël. En dat die vrouw ook voor hem zal zorgen. En toen maakt hij zich op. We lezen het in vers 10 en ging naar Zarfat. Dat is wel een heel eind lopen. Als je van de krit ligt, waar je de krit ongeveer in het Overjordaanse plaats, dan is het nog best een heel eind. Elia is dus heel wat dagen onderweg. En dan tenslotte komt hij in Zarfat aan. En hij ziet daar een vrouw, een weduwe. Dat kun je vaak aan de kleren zien. Zo in die tijd, daar gaan we ongeveer vanuit. En de man is overleden, hoe? Nou, misschien ook wel door de honger, dat weten we niet. Dan is het nog vrij vers allemaal in haar leven. Ze heeft een kind. En ja, ze ontmoet die vrouw. En die vrouw is een wat kleine beetjes hout aan het rapen. Waarom zo'n klein beetje? Nou, ze heeft heel weinig meel, heel weinig olie. En dan kan ze nog net, ja, één soort, ja, zo ongeveer een bolletje, een puntje. Weet u wel, in de bakker een puntje. Dat is een klein broodje, dat eten wij één keer op. Vier kadetjes of vier puntjes. Meer heb ze niet. En dan zal ze nog één keer doen en dan, ja. Dan staat er dat ze zegt in vers 16, en dat we eten en daarna sterven. Dus die vrouw die kijkt gewoon de dood in de ogen. Trouwens ook wel weer wonder. God heeft haar aangesproken. Dat duurt dan daarna nog wel dagen. Maar dat verandert verder niks. Ze weet ook wie de God van Israël inmiddels is. Want die heeft haar aangesproken inmiddels. En dan, ja, brood raakt op, alles raakt op. Heel ook wel eens in het geestelijke leven. Hè, dat de Heer je opzoekt en dat dan die eerste tijd er is. En dan loopt het allemaal zo anders. Ja, God gaat een andere wegen. Dat komt wel meer voor. Want Paulus spreekt, daar stond Christus. Maar daarna lezen we in de Bijbel dat hij wel een jaar of 10 eigenlijk min of meer. Ja, hoorden we niks meer van hem. Is hij naar Galatië gegaan? Hoorden niks meer van hem. En dan was wel de Heer gebruikt. Mozes, hetzelfde voorbeeld. Ja, die moest het volk Israël natuurlijk uit Egypte leiden, ja, ja. Maar eerst moest hij nog 40 jaar door de woestijn zwerven. Ja, die vrouw net zo, God wekt dat geloof en het wordt niet beter. Ze kijkt de dood in de ogen. Ja. En dan ontmoet ze Elia. En dan zegt Elia, wilt u wat water aan? Begint een gesprek, dat is ook altijd verstandig om, als je met mensen spreekt die misschien niet veel van Gods woord weten, het gesprek te brengen. Doet de Heer Jezus ook in Samaria, hè, met die Samaritaanse vrouw. De Heer begint een gesprek. Elia vraagt, wilt u wat water voor me? Nou, dat wil die vrouw wel. En dan zegt hij, doet er ook even wat eten bij. Ja, ze zegt, ik heb eigenlijk niks. Het enige wat ik heb, dat is, ja, een beetje meel en wat olie en dan is het op en dan ga ik en mijn kind, zullen ze, mijn man is al gestorven, nou ga ik ook sterven met mijn kind. Moet ze dat even voorstellen, een klein jongetje. En dan, ja, je ziet het bijna voor je, hè. Er gebeurde wel meer in die tijd en dat gebeurde ook in de straat waarin ze woonden en zo. De buurvrouw was al overleden. Een jongetje tegenover was al gestorven. En zo ging dat, hè. En dan zegt die vrouw, ja, neemt het op. Neem mijn kind bij me. Het is de laatste keer dat ik nog wat kan voeden. En dan komen we van honger om. Nou ja, het is, word je dan heel mager en oedeem. En ja, dat tenslotte is misschien dat kind wel, want het kind is natuurlijk altijd zwakker dan. Zo zit die vrouw. En dat is haar leven. De God van Israël heeft gesproken. De man is overleden. Voelt u dat er een oplossing moet komen van boven? Dat die vrouw niet is geholpen met is, nou, valt misschien wel mee. Daar hebben wij ons vaak mee, hè. Valt wel mee en stil maar, wacht maar. Wacht maar eens af. Misschien komt er nog wel eens wat. Hè? Misschien krijg je nog wel eens een mooi brood. Of misschien gebeurt er nog wel wat of zo. Nee. Nee, dit is, het is een zondige wereld waarin ze leeft. Het is een beangstigende wereld. Het is een hopeloze wereld. En daar moet u ook eens even op letten, gemeente, want Gods heilstem, die horen we natuurlijk in de Bijbel. Maar vaak gaat het ene oor in en het andere weer uit. Maar hier gaat die stem van God spreken. En dan horen we Elia zeggen. In vers 14. Want zo zegt de Heer, de God Israëls. Gemeente, dat is wat nodig is. Hè? Dat die God in de nood van ons leven gaat spreken. Want dat is ook het enige wat ons kan helpen. Die vrouw kon zichzelf niet. Die kon ook zeggen, Elia, wat fijn dat ik u nou eens ontmoet. Kunnen we eens samen praten? En nee.
Elia komt ook niet met zijn eigen woord. Alzo zegt de Heere, de God Israëls. Dat is de noodzaak van dat spreken, de nood van haar leven. En dan moet u de Bijbel maar eens doorlezen. Hoe vaak je dat niet tegenkomt. Hè? Dat de Heer in de nood van het leven afdaalt. Uw weg is in de zee, uw pad in grote waarde voetstappen werden niet bekend. Het leven van Abraham, het leven van Isaac, het leven van Jacob, u afgelopen zondag nog gehoord. Hoe de Heer afdaalt in het leven van Jacob. Terwijl hij al lang God kende, want hij kende God al vanaf zijn geboorte. Maar dat de Heer weer opnieuw afdaalt en de nood van het leven is gaan spreken. Alzo zegt de Heer, de God Israëls. En gemeente, dat is vandaag niet anders. Er is in de hemel een levende God. En dat leven der genade richt zich op de sprekende God in de hemel. En die God die spreekt in de nood van ons leven. Zeg, ben u daar nou mee bekend? Dat de duivel u van alles wijs maakt. Dat u een oude mens u bekant meesleept naar de ondergang. Dat de zonde u schuldig stelt. En dat u moest ervaren, ik wou vluchten, maar kon nergens heen. Terwijl mijn dood voorhanden scheen. Dat is het dan een wonder, hè? Als de Heer het spreken is, naar zwakke licht. Als je alleen doorwandelt. In de kerk zit. Als de Heer van je afweet. En u mag ondervinden, u zullen als op Mozes B. Wanneer u pad loopt door de zee, geen golven overstromen. De noodzaak van dat spreken, nu de inhoud. Maar eerst gaan we zingen en dat doen we uit Psalm 111. Staat op bord 112, maar dat is niet goed. Psalm 111, het tweede vers, des Heren werken zijn zich groot, wie ooit daarin zijn lucht genoot. Doorzoek die ijverig en bestendig. Psalm 111 en daarvan het tweede vers.
daar is nood in Israël, in Libanon, in Zarfat, in Samaria. En God daalt met zijn spreken af daar in Zarfat. Door middel van Elia. Dat is maar een instrument. God daalt af. En dan zegt Elia, haal voor mij eerst maar. Dan zegt hij, wel ja, maar dat kan eigenlijk niet. En dan zegt Elia in vers 13, vrees niet, ga heen. Doe naar uw woord, maar maak mij eerst. Dus eerst een koek voor mij, eerst de meel die je hebt, die geef je aan mij. Knecht van God. Iets heel tegenstrijdig dus, hè. Iets, ja, is dat nou wel slim, is dat nou wel verstandig? Je hebt in godsdienstleven ook mensen die zijn voortdurend verstandig bezig. Gemeente, daar haalt God een streep doorheen. En dan gebeurt er iets en zegt Elia, eerst voor mij en daarna zult u voor uw zoon eten. Nou, dat kan Elia natuurlijk wel zeggen, maar dat is ook maar een mens. Ja, mensen kunnen je van alles zeggen, maar je hebt er uiteindelijk niks aan. En dan komt ons vers en dan zegt Elia, alzo zegt de God, de Heere, de God Israëls. En als we deze preek moeten onthouden, dan zou ik dat maar eens onthouden. Man. Alzo zegt de Heere, de God Israël. Past dat nou eens toe in uw leven? Niet wat Henk, Piet en Klaas of wat u zelf allemaal zegt. Alzo zegt de Heere. Dat heeft betekenis. Dat is het allerbelangrijkste. En wat zegt dan de Heer? En dan komt er iets. Dan zegt de Heer inderdaad God als het ware af. Dat zien we wel meer. Dat God heel laag afdaalt tot in de gewone praktijk van ons leven. Op dat moment, in die nood, doet God een belofte. En dan zegt God niet. We zullen zorgen dat de manna van de hemel regent op een bepaald plekje. Dan zegt God ook niet. U zult voor de toekomst een hele vat olie ergens in de woestijn. Nee, dat zegt God allemaal niet. God zegt, ik beloof u wat. En dan zal er in die fles elke dag een klein beetje olie zijn. En elke dag zal er een klein beetje meel zijn. Net precies om niet te sterven van de honger. Meer niet, hè? Eén klein broodje voor Elia, één klein broodje voor die vrouw en één klein broodje voor die kind. God geeft net genoeg. Zodat ze die moeilijke tijd doorkomen. Zoals God dat ook deed bij het volk van Israël. Dat gaf die manna. En ja, dat volk Israël, dat was het na een paar maanden al zat. En zei, nou willen we ook van alles nog erbij. We willen pompoenen en ajuinen en weet ik wat allemaal meer. Want dat Egypte was allemaal veel lekkerder en zo. Dat hoorden die niet. Elia die zegt, haal maar op. Dat belooft de God van Israël. En hoe moeten we dat nou lezen? Hè? Dat meel niet ophoudt en die olie niet zal ontbreken en dat totdat er regen komt. Dan kunnen we natuurlijk dat ja, zeggen van, ja, dat nou de God van de hemel en van de aarde zich daarmee bemoeit en zo. Dat is eigenlijk wel een beetje beneden de waardigheid van God. En de God is dit, moet je ook niet betrekken op de gewone dingen. Op ons eten, op ons drinken, dat is veel meer voor hele diepe dingen, ingewikkelde dingen, moeilijke dingen en zo. Daar heb je God voor nodig, maar de gewone dingen, nee, natuurlijk niet. Nou, dan moet u even naar de kanttekeningen op de Statenbijbel. En ik heb weer een hele mooie kanttekening bij wat hier staat. In vers 14, het meel, dat staat er in 17 het volgende. De zin van deze belofte is dat dit zekerlijk zou geschieden, zo de vrouw Gods belofte geloofde en deed wat haar hier bevolen werd. Dus wat zegt die kant tegen? Hoe moet je dat nou lezen? Kijk, de God van Israël doet aan die vrouw een belofte. En als die vrouw doet wat God zegt, dan zal ze bewaard worden. Ja? Dus dit is een belofte van God. Een heilsbelofte. Een belofte die zich uitdrukt over het tijdelijk leven, over het persoonlijk leven, over het leven van Elia. God belooft de God van de hemel en van de aarde. En dan komen we bij de heilsgeschiedenis in dit gedeelte. Want dan ontmoeten we hier in dit spreken van de God van Israël, de belovende God. Die ontmoeten we al in Genesis 3, vers 15. Ik zal vijandschap zetten. Die ontmoeten we al in Genesis 12. En in u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. En die God ontmoeten we hier ook in Zarfat. Als hij tegen die vrouw tot driemaal toe in dit vers het woord zal laat horen. En de meel van de kruik zal niet verteerd worden. De olie zal niet ontbreken. Totdat ik regen op de aardbodem geven zal. En die God ontmoeten we ook. Als Jesaja zegt. Een reisje uit de afgehouwen tronk van Isaïe. En die God ontmoeten we ook. Als Maleachi profeteert. U lieden daarentegen zal de zon der gerechtigheid opgaan. En die God ontmoeten we. Want wat is de kern? Wat is de inhoud van de belofte Gods? Paulus zegt, die zijn allemaal ja en amen in Christus Jezus. Paulus bedoelt, alleen in Christus worden die beloften van God werkelijkheid. En dat wordt hier bedoeld. En God hier de heilsboodschap laat horen voor deze vrouw die hij heeft aangesproken. En zo reist daar in wat Elia hier zegt namens de God van Israël, reist daar nu. Ja, de grote heilsboodschap voor haar oog op. We hebben in de Bijbel te maken met een belovend God. En die beloften die gaan over de zaligmaker. Over de Messias. Die eenmaal komen zou. Gaat hij niet alleen maar over aardse dingen? Dat is de letter. Maar naar de geest gaat het over dat grote heilsgebeuren wat God al in de moederbelofte heeft beloofd. Wat hier door Elia wordt gepredikt namens de God van Israël. En wat in de volheid des tijds is geopenbaard in die biddende en dankende hoge priester. En gemeente, denk erom. Dat is waar het om gaat. Hè? Dat is waar het voor u en voor mij op aankomt. Op weg en reis naar die grote eeuwigheid. Wij horen onze ellende te leren kennen. Maar dat is niet genoeg. Een mens moet die zaligmaker leren kennen. Want alleen in hem is het leven. En buiten hem bestaat er compleet geen leven. We kunnen het wel maken. We kunnen erover praten, maar los van die belofte Gods en de inhoud van die belofte, is er geen sprake van heil. Want u moet maar eens overwegen hoe streng de eis van de wet is. Die eist de dood. U moet eens overwegen hoe ernstig de zonde is. En u moet ook eens overwegen hoe zeker de dood is. Nou, als je die dingen overdenkt, ga je niet rustig op een stoel zitten van wat prevelementen. Nee, dan wordt het nood. En die ontzettende nood is er maar één die overblijft. Dat is de persoon van de middelaar. Dat is de belofte Gods die in Christus Jezus ja en amen. Dat is de biddende en dankende hoge priester. En nou in de tweede, dus dat is de inhoud van die belofte, dat is de inhoud van dat spreken Gods. En hoe heeft die vrouw daar nu op gereageerd? We weten hoe de mensen in Nazareth erop reageerden, 900 jaar later. Die zeiden, u bent de Messias helemaal niet. We weten hoe koning Ahab erop reageerde en die zei, ik heb met die God van Elia niks te maken. En hoe heeft die vrouw erop gereageerd? Heidense vrouw, hè? Ze hoorden niet bij het verbondsvolk Israël. Elia kon maar wijs dat heidendom nog aan haar kleding zien. En de woning waar ze woonde, de mensen waar ze mee optrok. En dan komen we bij dat beoefende geloof, gemeente. Waar kanttekening 17 ook op wijst. En wat we later in de Bijbel op zoveel plaatsen terugvinden. Bij de Samaritaanse vrouw, bij Zacchaeus, bij Paulus en talloze anderen. de Heere belooft aan die vrouw. Nou, kijk maar wat er staat in vers 15. En zij ging heen en deed. En deed. Ja, maar mevrouw, pas nou op. En deed. Nou, dat is nou de gelovige beoefening. Dan krijgt die belofte Gods gestalte in ons leven. En dan, ja, dan worden we gehoorzaam aan die God die die belofte deed. Wat is nou dat ware geloof? Wat is dat? Dat is een geschenk, dat weet u. Dat is gepland bij die vrouw toen God haar aansprak. Net als bij Abraham. Toen God hem aansprak. Ga gij uit uw land en uit uw maatschap. En dat geloof dat wordt hier beoefend. Hoezo? En dan moet u eens een paar dingen opletten. Waar richt dat beoefenende geloof zich op? Waar is dat nou mee vervuld? Wat vindt het nou belangrijk en wat vindt het niet zo belangrijk? En die vrouw heeft geluisterd naar die belofte. En dat ware geloof richt zich op de inhoud van de belofte, gemeente. En wat heeft God beloofd? Een vrouwenzaad. Een kind in een kribbe. Een zaligmaker. Alles wat wij waar geloven is gericht daarop. En alles wat er nabij komt is daar niet op gericht, gemeente. Denk erom. We gaan de eeuwigheid tegemoet. En los van de Heer Jezus komt u voor een gesloten deur. Zo ligt het in de Bijbel. Zo mag u dat op deze dankdag ook preken. Het geloof richt zich op die gekomen zaligmaker. En wat de Heer in hem beloofd heeft. En in de tweede plaats is dat geloof gehoorzaam. De Heer Jezus zei, volg mij. En de discipelen hebben gevolgd. Die vrouw doet en Noach ging die ark maken, alhoewel de mensen hem misschien voor de godsdienst waanzinnig hebben uitgemaakt. En de apostel Paulus heeft gepreekt, want hij preekte terstond Christus. En wee als een dienaar dat niet doet, hè. Wee als hij die Christus is niet preekt en niet op een eerlijke manier preekt. Dan verstaat hij zijn bediening niet. Dat is ook de bedoeling, gemeente, dat u wijst op die persoon van de middelen. Jezus, uw verzoenend sterven is het rustpunt van ons hart. En buiten die Christus, gemeente, echt. We kunnen praten, we kunnen denken en we kunnen bidden. Het heeft voor God 0,0 waarde. Het gaat om die persoon. De inhoud van de beloften. De gehoorzaamheid aan de God van Israël. En dan zien we die vrouw gaan, hè? Misschien wat aarzelend, misschien wat wankelend. En wat heeft dat een zegen uitgewerkt in haar leven? Mag ik nou ook even met dat tweede punt bij u komen en bij mezelf? Kennen we nou ook dat geheim? Het geheim dat er in de duisternis van ons leven één is verschenen. Je hebt gezegd, ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. En kennen we dat geheim? Dat we met de hand van het geloof die zaligmaker hebben aangenomen. Want zoveel hem hebben aangenomen. Die heeft de macht gegeven kinderen Gods te worden. Daar komt het op aan. In leven en in sterven. Dat is de enige grond. Dat is het vaste fundament wat in Sion is gelegd. En een straatarm volk vindt daar alleen rust. En ontvangt daar alleen voeding. En al het andere, dat is hooguit voedsel wat we zelf maken. Maar wat niet verzadigt voor die grote eeuwigheid. Beetje streng, hè? Ach, gemeente. Wat zou ik nog liever doen dan u die Christus te prediken. In al zijn heerlijkheid. Het gaat om zijn persoon. God de mens in één persoon. Want wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En wie de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Wat dat betreft was Elia wel een getrouwe gezant. Dan komen we even nog bij onze derde gedachte. De noodzaak van dit spreken. Alzo zegt de God van Israël, de Heer. De inhoud, Gods belofte en de gelovige omhelzing daarvan. En tenslotte, ja, dat staat ook in de Bijbel. Er staat in vers 16, of vers 15 begint het al. Zo at zij en hij en haar huis vele dagen. En in vers 16, het meel werd niet verteerd en de olie ontbrak niet naar het woord des Heeren dat hij gesproken had door de dienst van Elia. Dus elke morgen als die vrouw weer in die fles keek en in die zak, dan was er weer een klein beetje meel. Dan maakten ze weer 3 koeken. 1 voor Elia, 1 voor dezelf, 1 voor de kind. En daar hebben ze van geleefd. En zo heeft Elia 2 jaar lang bij die vrouw in huis gewoond. En wat dacht u dat Elia daar nou verder nog heeft gedaan? Ik zei net al, hij heeft niet de hele dag uit het raam zitten kijken. Elia was een man van het gebed. En terwijl om hen heen de mensen sterven. De mare van de dood, als het ware van woning naar woning gaat, zitten daar die 3 mensen. Een weduwe, Elia en een klein kind. En daar heeft Elia wat verteld. Van die God van Israël. Vertelt dat u God heeft beloofd. Vertelt dat u God heeft gedaan toen hij het volk van Israël uitleidde uit Egypte. Hij heeft er gesproken van de grote rijkdom. Dat er eenmaal een Messias zou komen. En daar heeft die vrouw met haar kind ademloos geluisterd. Daar werd ze onderwezen in de verborgenheden van het Koninkrijk Gods. Door Elia. En zo heeft de Heer daar zijn Koninkrijk gebouwd. En zo heeft de Heer in het leven van die heidense vrouw. Op een hele duidelijke en een hele heldere manier vanuit het gewone leven. Die heerlijkheid van de God van Israël laten zien. Dat al die afgoden waarin ze grootgebracht waren en waarin ze opgevoed waren, dat die volledig in het niet vielen bij de God van Israël. 2 jaar lang heeft Elia daar dag in dag uit in haar woning verkeerd. Ik kan me zo voorstellen, jongelui, dat Elia op het kamertje wel eens heeft gebeden. En hoewel ze misschien die taal van Elia niet zo goed verstond, wel eens geluisterd heeft. Net zoals Isaac heeft geluisterd naar zijn vader Abraham toen hij vertelde waarom hij offerde. En kleine Jacob luisterde naar zijn opa Abraham toen hij vertelde waarom hij offerde. Dat gaat om de Messias, jongen. Eenmaal komt de Messias, nooit vergeten, dat is de grote belofte van de Heer. Dat is de enige redder. En zo heeft Noach dat verteld aan zijn kinderen. Zo heeft Abraham, zo heeft Rut dat verteld aan Naomi, dat aan Rut vertelt. En Orpa. En zo ook klonk er in het huis het woord en de lofzang van de levende God. En wat werd dat geloof ook van deze weduwe daardoor gesterkt. Geloof, wat is dat nou? Zalig maken, beoefening van geloof. Is dat een soort... sommige mensen denken dat geloof zoiets is van, opeens is het en er staat er plotseling een heel flat gebouw. Een soort mechanisch in elkaar geschroefd geheel. Gemeente, dat is helemaal het ware geloof. Weet u, dat is een plant. Neem een tomaat, een klein zaadje, en dan stop je in de grond. En dan komt er een heel klein dingetje aan. En dan zegt een tomatenteler niet van, nou ja, dat is maar een klein dingetje, dan gooi je maar weg. Nee. Komt er, het leeft. En die besteedt er enorm veel zorg aan. En dan gaat die plant groeien. En dan komt er een plant. En dan komt tenslotte bloemen aan. En tomaten groeien daaraan. En met druiven precies hetzelfde. En dat is nou geloof. Dus Elia heeft daar in die woning verteld van de God van Israël.
En die vrouw werd onderwezen en dat geloof van die vrouw kwam tot ontplooiing. Dat beoefende geloof, dat is een procesmatig gebeuren. Niet alles wordt op één dag geleerd. Paulus zegt, dat ik Christus mogen kennen, dat ik Christus mogen gewinnen. Dat is het eerste wat opvalt daar in die woning van die vrouw en van dat kind. En dan lezen we nog eens. Wat heeft ze van die God gehoord? Wat heeft ze ook lang en wat heeft ze ook veel van die God gehoord? Veel meer dan de buren en dan de mensen in Israël. Want die zeiden dan gauw tegen Elia, ga maar weg. Die vrouw heeft 2 jaar lang die man ontvangen. En heeft gehoord van de moederbelofte. Van de uittocht uit Egypte. En van Gods grote heilsdaden tot nog toe en die nog zullen komen. Dat die God die nou meel belooft, ook zijn zoon belooft. En dat dat nou precies in éénzelfde lijn ligt. Dat hij een belovend en een volbrengend God is. En tenslotte, gemeente, nog één ding. Je kunt je bijna niet voorstellen hoe dat is als je dan... Die mensen hadden natuurlijk niet een heleboel brood, hè? Ze leden ook wel onder de moeite van die tijd. Maar God gaf net zoveel dat ze genoeg hadden. Genoeg. En dan krijgen ze langdurig onderwijs, dan krijgen ze... Veelvoudig onderwijs. En tenslotte, dat nog iets, dat komt in het vervolg van het hoofdstuk nog wel verder. Die vrouw is inmiddels overleden. Dat kind is overleden, staan nu opgewekt, daarna weer overleden. En Elia is inmiddels met ziel en lichaam opgenomen in de heerlijkheid. En wat hier op aarde niet bereikbaar is, dat wordt bereikbaar in de heerlijkheid. Daar zullen ze de koning zien in zijn schoonheid. Daar zullen ze de Heere zien, de God van Israël. We zullen altijd bij de Heere weten. Nou, het wordt het eeuwig dankdag. En ik geloof dat die drie mensen, als ze de Nederlandse taal zouden behaard kunnen, zouden beheersen, hebben gezegd. En in de hemel. Mijn God, u zal ik eeuwig geloven. Omdat gij het hebt gedaan. Dan is er een dankdag die nooit meer overgaat. Amen. We zingen tenslotte Psalm 109 en daarvan het 18e vers. Ik zal de Heer op het hoogste prijzen. En wat daar verder voor 109 vers 18.
Namens de kerkraad delen we u nog het volgende mee. De collecten van vandaag zijn bestemd voor de kerk. We bevelen u ze in uw meldadigheid aan op deze dankdag. De Heere zegene u en uw gaven. Vanavond begint de dienst om 19:30. Op de maandagmansledenvergadering zijn de volgende broeders verkozen. Voor ouderling broeder G.J. ten Bolsje en J.J. Polder. Voor diakenen de broeders A.W. de Gans, C.A. de Niet, R. van Schaik en C.W. Schimmel. Tot grote blijdschap van de kerkraad mochten de broeders hun verkiezing aanvaarden. En laten we dat ook opmerken, gemeente. Ik heb het afgelopen maandag gezegd en ik herhaal dat nog maar eens even. Ik sta hier nu zo'n 30 jaar en in al die jaren hebben we nooit geen grote vechtpartijen, ruziemakerij en weet ik wat allemaal meer in de gemeente gehad. En het zou me heel veel waard zijn dat dat ook voor de toekomst zomaar blijven. En dan is het een verwaardiging dat ook broeders weer vrijmoedigheid hebben om in ons midden te dienen. De Heer gedenkt ons en hij geeft ons maar opmerkzaamheid. Ten slotte, aanstaande vrijdag wordt een herdenkingsbijeenkomst over de kerkhervorming gehouden. De avond bevat een vertelling en bijdragen van het gemengde koor Magnalia Dei en het jeugdkoor Laus Deo. De avond begint om 19:30 en u bent natuurlijk allemaal hartelijk welkom. Dit alles zo de Heer wil en wij leven. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.